U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus. Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht, hier vanuit Eindhoven. We naderen met rasse schreden kerstmis en ik heb vorige week natuurlijk al kort even gesproken over de rol van de heilige maagd Maria op weg naar de geboorte van Jezus Christus, haar rol in het hele helsmysterie. En ik wil er vandaag nog wat langer op doorgaan, want ik denk dat Maria namelijk de grote sleutel is om de volle diepte van dit feest te kunnen begrijpen. En dat denk ik uiteraard niet alleen, dat denken ook vele heiligen in de loop van de kerkgeschiedenis. En het mooie is, op het moment dat we daar nog wat langer bij stilstaan, dat we steeds dieper ook gaan delen in die onuitwisbare vreugde die Maria nu al voelt voor de geboorte van Jezus, maar die straks natuurlijk in alle hevigheid zal losbarsten wanneer de Verlosser ook echt geboren wordt. En ik heb vorige week wat gesproken over de verschijning van de heilige maagd Maria in Guadalupe in Mexico, bijna 500 jaar geleden. En ze verscheen daar aan de Azteekse boer Juan Diego Cuatloatzin. En ze verscheen daar als een jonge vrouw die tegen Juan Diego zei dat zij de bron is van zijn vreugde. En ik wil bij die uitspraak vandaag nog wat langer stilstaan, want ik denk dat het belangrijk is dat wij in deze rare, vreemde, donkere, turbulente tijd, dat wij op zoek gaan naar voor onszelf, ook in ons eigen leven, de bron van de vreugde. En dat is natuurlijk niet een soort vaag concept. Als het gaat om christelijke vreugde, dan is dat hele concrete vreugde. Het is namelijk de vreugde om de persoon van Jezus Christus. Maar hoe komen we daar? Dat is de grote vraag. En de maagd Maria die toont dat aan deze Azteekse boer. En ik wil bij die uitspraak wat langer stilstaan en ik wil ook wat langer stilstaan bij die verschijningen. Want ze vertellen ons iets heel belangrijks, ook over het op handen zijnde kerstfeest. En ik wil deze podcast graag openen met gebed uiteraard. En ik wil dat vandaag doen met de woorden van het Magnificat. Dat zijn namelijk ook de woorden die vandaag in de Heilige Mis worden gelezen, de woorden van het Evangelie. En we zien aan die woorden van het Magnificat, dus de uitspraak, de uitbarsting van vreugde zou je kunnen zeggen, van de heilige maagd Maria bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth. En we zien in dat gebed heel mooi dat de vreugde van Maria veel verder reikt dan alleen maar de vreugde van een jonge moeder om haar kindje. Het is een vreugde om de verlossing. En ik zal daarom ook met die woorden openen. Die woorden waarvan de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort zegt dat ze op het moment dat we ze bidden, dat we daarmee worden overladen met geheime geschenken van de Heer. Het is op het moment dat je het Magnificat bidt, dan regent het genade uit de hemel, zoals deze heilige zo mooi zegt. We zullen het voor dit gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtige haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien. Behoeftige schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, wat zo ontzettend mooi is aan dit gebed, is dat het inderdaad niet allereerst over de aardse vreugde van Maria gaat, die een kindje verwacht, maar dat het duidelijk is dat de moeder van God hier heel open, onomwonden spreekt over de verlossing van het volk Israël. En zo zien we dat die vreugde van Maria dus allereerst een hemelse vreugde is. Een vreugde om het feit dat haar een verlosser is geschonken, niet alleen voor haarzelf, maar voor heel de mensheid. En het mooie is dat dat ook meteen een inleiding vormt voor de woorden die Maria spreekt bijna 1500 jaar later, of meer dan 1500 jaar later moet ik zeggen, in Mexico tegen Juan Diego. Want ze zegt daar namelijk, ik ben de bron van jouw vreugde. En die bron van vreugde, dat mag ze zeggen, dat is ze namelijk terecht. Dat zegt ze namelijk terecht, omdat ze namelijk degene is die het leven zelf aan de wereld schenkt. Ze is niet het levende water, maar ze schenkt wel het levende water. En in die zin is ze natuurlijk bron van alle vreugde. En waarom wil ik daar vandaag langer bij stilstaan? Omdat wij bijna allemaal geneigd zijn om vreugde te zien als een vrucht van een ideale omstandigheid. En daar bedoel ik het volgende mee. Wij denken vaak aan vreugde dat in het verlengde ligt van als we alles op orde hebben. Dus als het werk goed gaat, als de banden met de familie goed zijn, als onze gezondheid goed is, als al die voorwaarden, als die allemaal goed zijn, in het verlengde daarvan kunnen we dan vreugde ervaren. Want we hebben geen tegenslag in ons leven. Maar dat heeft niks te maken met de christelijke vreugde, de vreugde die Maria ons laat zien. En hoe toont ze dat nou zo ontzettend duidelijk, vooral in deze adventstijd? Als we even naar de externe factoren kijken, om het even een beetje technisch te zeggen. De externe factoren in het leven van Maria, die eigenlijk maken dat voor haar vreugde bijna onmogelijk was. Wat was namelijk de eerste gegevenheid? Nou, ze was zwanger van de Heilige Geest. En wij weten dat dat ook echt zo was. En de Heilige Jozef weet ook dat dat echt zo was. Maar heel veel mensen in haar omgeving natuurlijk niet. En moet u nagaan, een jonge vrouw, nog niet eens volwassen, ze is zwanger en ook nog eens een keer van een Heilige Geest. Ja, wie gelooft zoiets? Dat stuit natuurlijk op een en al weerstand. En dat is niet de enige moeilijke omstandigheid, want we weten natuurlijk dat Maria deze dagen op weg is naar Bethlehem en dat ze haar kindje geboren moet laten worden, niet alleen buitenshuis, dus niet alleen buiten Nazareth, maar ook nog eens een keer in een koude, vochtige stal. En wij kunnen ons dat natuurlijk altijd heel romantisch voorstellen. Hè? Dat zien we overal nu in alle huizen, alle kerststalletjes die altijd mooi worden aangekleed. En waar lampjes worden opgehangen om het een nog wat feestelijker, romantischer sfeertje te geven. Maar de werkelijkheid was natuurlijk eigenlijk heel arm, heel bitter. Want Maria als jonge aanstaande moeder kan niet eens thuis bevallen, kan niet eens in de buurt van haar eigen dorp bevallen, maar moet weggerukt van huis en haard, niet welkom in de herberg, moet haar kindje ter wereld brengen terwijl het koud is en donker is buiten. En dan zien we meteen ook hoe diep geworteld en hoe echt en hoe onafhankelijk die vreugde van Maria is. En met onafhankelijk bedoel ik dus niet afhankelijk van alle omstandigheden waarin Jezus wordt geboren. Ze is dus zwanger van een Heilige Geest, wat natuurlijk tot heel wat fronsende wenkbrauwen heeft moeten leiden. Ze moet haar zoontje Jezus baren in erbarmelijke omstandigheden. En toch is de vreugde van de geboorte van Jezus Christus in het leven van Maria een volkomen vreugde. Het is dezelfde vreugde die Jezus ook aan zijn apostelen aanzegt vlak voor zijn kruisdood. Een volmaakte vreugde, een vreugde die geen einde kent. En juist die vreugde die had niet groter kunnen zijn. Dus als alle omstandigheden in het leven van Maria beter waren geweest, als Jezus was geboren in een groot 5-sterrenhotel, en op het moment dat Maria een hoop loftuitingen had gehad van haar omgeving over haar zorgzame, knappe echtgenoot, dan was haar vreugde niet groter geweest. En dat zegt iets over het wonder van God die ondanks alle moeilijke omstandigheden in ons leven en in de wereld met zijn vreugde overal dwars doorheen breekt. Omdat het namelijk geen aardse vreugde is. Het is een vreugde die rechtstreeks uit de hemel op aarde wordt gestort. En die vreugde die gaan wij nu ook binnen op het moment dat wij het kerstfeest gaan vieren. Want zoals ik vorige week al zei in de podcast, is de vreugde van toen, van 2000 jaar geleden, van Maria en van Jozef, is niet een andere vreugde dan de vreugde die de Heer ons vandaag de dag geeft. Wij mogen namelijk door de liturgie, door het liturgische jaar, mogen wij net zozeer delen in de vreugde die God schenkt aan zijn wereld als destijds. En dat kan omdat God natuurlijk leeft in eeuwigheid en omdat de geboorte van Jezus en ook zijn kruisdood en zijn verrijzenis, die hebben eeuwigheidswaarde. Dus op het moment dat wij daar als gelovige zielen in doordringen, dan kan ook in ons hart, in onze ziel, diezelfde bron ontspringen. En als we dan nog even kijken naar de verschijning van de heilige maagd Maria aan Juan Diego in 1531, dan zien we ook dat ze eigenlijk al deze elementen aan Juan Diego toont. Ze laat zien dat ze een hele nederige maagd is. Als u de afbeelding van Guadalupe kent, hè, en zo niet, dan moet u die eens opzoeken op internet. Dan ziet u dat daar een hele eenvoudige, nederige vrouw staat die naar beneden kijkt met haar handen in gebedshouding. Oftewel geen opvallende vrouw, geen grootse koningin. Maar toch is ze dat wel. En als je dan wat dieper doorkijkt in het plaatje, dan zie je natuurlijk de stralen van de zon achter Maria schijnen. Je ziet dat ze op de maan staat. En die afbeelding die zit eigenlijk zit vol van geheimen die de Heer zelf in die afbeelding heeft geplaatst. En hoe weten we dat de Heer dat zelf heeft gedaan? Ik heb het vorige week natuurlijk al kort even gezegd. Omdat deze hele tekening één groot raadsel is voor de wetenschappers en ook één groot wonder. Allereerst natuurlijk een tekening die is getekend op een tilma. En een tilma, dat is eigenlijk een poncho, hè? Een soort doek die boeren droegen in de tijd waarin Maria verscheen in Mexico. En nog steeds trouwens. En die was gemaakt van agavevezels, van cactusvezels. En het is bekend dat die cactusvezels in dat warme klimaat in Mexico vaak binnen de kortste keren weer zijn opgelost. Maar deze doek die hangt er al bijna 500 jaar in de kerk, in de basiliek in Mexico's stad. En we zien daar dat God door deze afbeelding van Maria wonderen toont aan de wereld. Het allereerste wonder is natuurlijk dat die doek überhaupt nog bestaat. Hè, wat ik net al zei, dat die nog niet is opgelost. Maar als we verder naar deze mantel kijken, dan zien we dat Maria zelf wordt afgebeeld als een zwangere vrouw. Dat zien we namelijk aan de zwarte strik. Hè? U moet de afbeelding nogmaals er maar eens bij pakken. Ze heeft een zwarte strik om haar middel. En voor als teken was dat het teken van zwangerschap. En wat zien we nog meer? We zien dat ze haar haren in een middenscheiding heeft. En dat was voor de Azteken een heel duidelijk teken van maagdelijkheid. Het is dus blijkbaar een zwangere maagd. Wat zien we nog? We zien dat ze een bijzondere mantel aan heeft, een blauwgroene mantel, en dat was het teken van de keizerlijke macht voor de Azteken. Dus blijkbaar geeft de Heilige Maagd hier zelf catechese aan een volk dat Christus nog niet kent, in een taal die dat volk zelf kent. En die dat volk ook meteen herkent, terwijl de Spanjaarden, de bezetters, dat misschien nog niet eens in de gaten hadden. Wat zien we nog? We zien op de mantel zien we sterren. En dat is op zichzelf al een wonder, want sterren, hè, natuurlijk het symbool voor de hemel. En die sterren die staan in de constellatie, precies die constellatie die de sterren hadden op de dag van de verschijning van Maria. Dat wil zeggen dat het hemelgewelf zoals het op die dag was, hè, dus op 12 december 1531, precies die constellatie staat afgedrukt op de mantel. En dat is natuurlijk totaal onmogelijk voor schilders van die tijd. Hè. Dat is ook een bewijs dat het inderdaad geen geschilderd doek is, maar dat het daadwerkelijk door God zelf is getekend. En dit is ook pas jaren later ontdekt, want in die tijd hadden ze helemaal nog niet de technieken om te ontdekken dat inderdaad die sterrenformatie, die sterrenconstellatie, dat die precies zo was als op de dag van de verschijning. En we zien dan dat de sterrenbeelden die op die mantel gedrukt zijn, hè, door God daarop gedrukt zijn, dat hij bij haar hart, hè, als je de sterren door zou tekenen, dat daar het sterrenbeeld maagd ontstaat. En dat bij haar schoot het sterrenbeeld leeuw ontstaat. En haar hart natuurlijk, hè, het onbevlekte hart van Maria, haar maagdelijke hart. En haar schoot waar natuurlijk de leeuw van Juda, Jezus Christus zelf, de redder van de mensen, waar die zich bevindt. We gaan nog even door, welke wonderen zien we nog meer? We zien dus eerst de hemelse mantel die om haar heen is geslagen. En verder heeft ze ook een gewaad aan van een beetje een aardeachtige kleur. En dat gewaad is op zichzelf ook weer een wonder. Het is het symbool voor de aarde. Maria die als moeder van de Heer hemel met de aarde verbindt. En die aarde die herbergt ook weer allerlei geheimen. We zien daar verschillende bloemen op het gewaad dat ze aan heeft. En die bloemen die staan symbool, of niet zozeer symbool. Het is eigenlijk een landkaart van Mexico waar de vulkanen zich bevinden in Mexico. Dus precies op die plekken waar de vulkanen zijn in Mexico, zie je als het ware als een landkaart ook die bloemen op dat gewaad verschijnen. En voor de Azteken, maar ook voor de christenen natuurlijk, zeker in het Oude Testament zie je dat volop, zijn bergen ook plaatsen van godsontmoeting. Hè, bergen zijn, ik denk aan de berg Sinaï natuurlijk, dat zijn de plaatsen waar God zichzelf toont aan zijn volk. Hè? Zoals dat ook gebeurt bijvoorbeeld op de berg Tabor, waar Jezus verandert van gedaante. Dus dat is nog een wonder dat we zien in deze afbeelding. Helaas is ook vandaag weer de tijd te kort om alle wonderen van deze doek te openbaren. Ik zal dat in de toekomst zeker nog wel gaan doen. Maar voor nu wil ik afsluiten met dat overkoepelende geheim, zou je kunnen zeggen. Namelijk de vreugde die Maria destijds al aan Juan Diego aanzei van: ik ben de bron van jouw vreugde. Dat voor ons net zo goed geldt. Wij zijn namelijk als kinderen van de katholieke kerk, zijn wij kinderen van die ene moeder. En wij zijn geboren in het doopvont. Je zou kunnen zeggen, het doopvont is als het ware het vruchtwater waaruit wij geboren zijn. En de vreugde die Maria uitroept om haar zoon Jezus Christus, die roept ze ook uit om ons. En op het moment dat we dieper doordringen in haar leven, dan zullen we zien dat wij zelf ons eigen bestaan leren begrijpen, omdat we namelijk kinderen zijn van de heilige maagd Maria. En in die zin zijn we ook kinderen van de hemelse vader. We zijn uit haar geboren. En dat betekent dat onze bestemming hemels is. En dat is ook wel een hele mooie meditatie voor de komende laatste dagen op weg naar Kerstmis. Probeer die woorden die Maria tot Juan Diego sprak, hè, ben ik niet de bron van jouw vreugde, probeer die woorden eens echt even tot je door te laten dringen. En probeer eens even alle moeilijke omstandigheden in je eigen leven, of het nou gaat om de toestanden in de wereld, telkens als je het nieuws aanzet, dat je helemaal ontmoedigd raakt. De vaccinatiedwang die overal om zich heen grijpt. Goed, ik hoef dat voor u niet in te vullen, want iedereen heeft zijn eigen ellende en eigen sores. Maar probeer die beide ellende van Maria te voegen, die in de erbarmelijke omstandigheden van haar leven uiteindelijk een vreugde ontvangt die volkomen, die volmaakt is. En probeer dan, nog voordat Kerstmis dadelijk ook daadwerkelijk begint, probeer nog uw biecht te spreken, hè? Want dat is uiteindelijk natuurlijk datgene wat die vreugde vertroebelt. Hè? Op het moment dat we nog zware zonde op ons geweten hebben, dan kan die vreugde niet binnenkomen. Dus spreek nog een oprechte biecht en probeer dan inderdaad Maria echt te zoeken in gebed als bron van alle vreugde. Ik wens u nu alvast een ontzettend zalig Kerstmis toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.